onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten gemeente de dienst voort met Psalm 123, het eerste vers te zingen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er volgt in het eerste vers van Psalm 123. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ook deze zondagavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met het apostolicum en zingen dan ons amen met Psalm 43, het derde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. En wat er dan volgt in het derde vers van Psalm 43 als ons gezongen amen op de geloofsbelijdenis. Spreken dan aan ieder van u aldus met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees ofwel het lichaam en een eeuwig leven. gaan nu gemeente samen lezen uit Gods woord. De brief die de apostel Paulus zond aan de gemeente in Colosse. Colossenzen 4 is de schriftlezing voor deze avond. Colossenzen, de brief die u vindt tussen de Filippenzen en de Thessalonicenzen brief. Colossenzen 4, te beginnen bij het tweede vers, alwaar wij Gods heilig en onfeilbaar woord al dus lezen. De apostel schrijft: houd sterk aan in het gebed en waakt daarin met dankzegging. Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, waarom ook ik gebonden ben, opdat ik die mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij hen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid met zout besprenkeld, opdat ge moogt weten hoe ge een ieder moet antwoorden. Mijn zaken zal u bekend maken, Tychicus, de geliefde broeder en de getrouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, die ik tot dat doeleinde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken weten en uw harten vertroosten. Met Onesimus, de getrouwe en geliefde broeder, die uit de uwen is, zij zullen u alles bekend maken wat hier in Rome is. U groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande wie ge bevelen ontvangen hebt, zo hij tot u komt, ontvang hem. En Jezus genaamd Justus, die uit de besnijdenis is, deze allen zijn mijn medearbeiders in het koninkrijk van God, die mij een vertroosting geweest zijn. U groet Epaphras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, te allen tijden strijdend voor u in de gebeden, opdat ge staan moogt volmaakt en volkomen in al de wil van God. Want ik geef hem getuigenis dat hij grote ijver heeft over u en hen die in Laodicea zijn en over degenen die in Hierapolis zijn. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas en de gemeente die in zijn huis is. En wanneer deze zendbrief van u door u zal gelezen zijn, maakt dat hij ook in de gemeente van de Laodicenzen gelezen worden. En dat ook gij die leest die uit Laodicea geschreven is. En zegt dan Archippus, zie op de bediening die ge aangenomen hebt in de Heere dat ge die vervult. De groetenis met mijn hand van Paulus. Gedenkt mijn banden. Gedenkt mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. De tekst voor de prediking is vers 2 en vers 3. En ik stel u voor die samen nogmaals te lezen. Waar dan de apostel schrijft in de brief die gericht is aan de gemeente van Colosse: houdt sterk aan in het gebed en waakt daarin met dankzegging, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur van het woord opene om te spreken de verborgenheid van Christus, waarom ook ik gebonden ben. Laten we nu samen Gods aangezicht in gebed zoeken. Al is onze kerkdienst dan om redenen van buitenaf verzet, Heere, en zijn wij op een later tijdstip begonnen dan gebruikelijk, laat er vooral de verwondering mogen zijn dat we in alle vrijheid ook nu weer kunnen samen zijn. En laat er dan de verwondering mogen wezen dat u zich tot ons richt en dat u spreken wilt van boven het verzoendeksel. Dat u spreken wilt tot ons vanwege het gestorte bloed op Golgotha. En laten wij dan aan onze kant dat wonder niet klein kunnen krijgen. Maar laat er diepe verwondering en verootmoediging mogen zijn. Laat er een diep besef in onze harten mogen wezen hoezeer onverdiend dit alles aan onze kant is. Juist om wat u spreekt. We hebben mogen lezen uit de brief van de apostel aan de gemeente van Colosse, een gemeente die niet ontstaan is vanwege initiatief bij enig mens ook, maar omdat u redenen nam uit uzelf, omdat u daartoe het initiatief hebt genomen, omdat u wilt dat overal op aarde uw woord zal klinken en dat er tot aan de einden van de aarde gemeenten zullen zijn naar uw naam genoemd. En waar de gedachtenis gevierd wordt aan uw komen in ons vlees, Heer Jezus, aan uw plaatsvervangend lijden en sterven, aan uw nederdaling ter helle, maar ook aan uw opstanding en opstandingsheerlijkheid, aan uw zitten aan de rechterhand van de Vader, op grond van het volbrachte werk, waar u als de overste leidsman en de voleinder van het geloof, de goede herder, over al uw schapen bent, de gezegende grote hoge priester. Het is dan ook in uw naam en op grond van uw werk dat wij in alle vrijmoedigheid komen aan de troon van uw genade, Heere, u dankend voor deze dag en voor de weldaden, de zegeningen die ons gaf en geeft, en tegelijkertijd u ook biddend om geopende deuren hier bij ons. Geopende deuren in de prediking en met het oog op de prediking, opdat het woord maar verder komen dan de deur van ons hart die van nature potdicht zit voor u en voor de zaken van het evangelie. We bidden om geopende deuren in het woord, dat we Christus mogen aanschouwen in al zijn heerlijkheid en glorie, opdat we onszelf maar mogen verliezen aan u, Heere Jezus. We bidden om geopende deuren van hart en oor en ogen, opdat we maar zullen horen, opdat we maar zullen zien, opdat we maar zullen opmerken, ja, komt u in onze harten en levens binnen voor het eerst en ook weer opnieuw. En wilt u uit onze harten alles verdoen, Heere, wat ons in de weg staat tot getroost te leven en zalig te sterven. Wat ons in de weg staat om een blijmoedig christenleven te leven. Om te gaan in de navolging van uw Heere Jezus, drukkend uw voetstappen, gelijkvormig wordend aan uw heerlijk beeld. Wilt u zo ook vanavond met de kracht van de Heilige Geest aan het woord uw paren onder ons uw werk doen, harten raken van jongeren en van ouderen, brengen in het geloof, bewaren bij het geloof, maar ook doen opwassen in meerdere kennis, in hoop en geloof en liefde. Buigt u zich zo vanavond genadig over ons heen, en gedenkt u ook degenen die met ons verbonden zijn, nu of later deze dienst mogen horen. Geef ook hen te mogen meedelen uit die menigelei genade van u. Bouw zo nog de gemeente, Heere, in de diepte, in de hoogte, in lengte, in breedte. Vervult u haar met de kennis en de vrede die alle begrip en verstand te boven gaat. Gedenkt u die mogen dienen in een onderscheiden ambt, en laat ons dan ook vooral mogen dienen en vooral niet heersen, maar dienen uit u die gekomen bent om te dienen, Heere Jezus. We bidden u voor uw wereldwijde kerk en denken aan de vervolgde broeders en zusters, aan de velen in deze wereld die gemarteld worden, die gevangen zijn genomen, die zelfs hun getuigenis met de dood moeten bekopen en verzegelen. Wij bidden, Heere, om voortgang van het evangelie, om vrucht en zegen op al het werk wat gedaan mag worden in uw wereldwijde wijngaard. We bidden ook voor eigen land en volk, dat nog velen uit de dood zullen opstaan door uw opstandingsheerlijkheid en kracht, en zullen gebracht worden tot een nieuw en godzalig leven. Gedenkt u het werk van zending evangelisatie, gedenkt u het werk in het onderwijs, om ook daar maar vorm en inhoud te geven aan het getuigenis, ook in de politiek. Wij bidden u, zegent ook Israël met het rijke zicht op u, de Heere Jezus, die uit haar is voortgekomen om een verlosser en zaligmaker te zijn van Israël en de volkeren. Hoort u zo ons gebed, ook als we u bidden om vrede in alle chaos die groeit in deze wereld. Houd ons vast, Heere, te midden van alle verwarring, ook de jongeren, op wie zoveel vragen afkomen, houd u ze vast, te midden van alle woeden, de woedingen van de boze, de strijd waarin ook zij staan in deze wereld. Houd u ze vast en houd ons te samen vast, en bewaart onze voet voor wankelen en wegglijden. Hoort u ons gebed en zegen ons ook in dit avontuur, in spreken en in luisteren, tot eer, glorie en meerdere glorie, van u de Koning der Koningen, van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat uit genade. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 45, het eerste vers: mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En het tweede vers: God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. En wat er volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 45. En dan mag u uw liefdegaven afzonderen. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale collecte bestemd voor de stichting Anantse, ofwel het werk van dokter De Wal, dat hij als uroloog in Ghana doet. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw, en bij de uitgang mag u nogmaals geven, en dan voor het werk van de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gaven geven voor zending en evangelisatie. De Heere zegene u en uw liefdegaven. laat-amen van de preek zingen wij gemeente, Psalm 49, het eerste vers: Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Eerste vers van Psalm 49, na het amen van de preek. Kort geleden, gemeente, viel mijn oog op een boekje, dat overigens al jaren in mijn boekenkast staat, en dat ik zeer onlangs pas voor het eerst heb gelezen. Hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Dat is niet een recent boekje, het is een boekje uit de 50er jaren, waarin een aantal vooraanstaande figuren, als ik het zo mag noemen, personen uit het kerkelijk leven, een antwoord geeft op die vraag: hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Ik heb het idee, als wij deze vraag elkaar zouden voorleggen vanavond, en dat in een wat kleiner verband dan zoals we nu hier zitten, misschien onder vier ogen elkaar die vraag eens zouden stellen: hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Dan zouden er allerlei antwoorden loskomen, stel ik mij zo voor. Paulus vraagt niet aan de gemeente van Colosse: hoe denkt u en hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Want dat was voor Paulus geen vraag. Jezus Christus en die gekruisigd, geen andere naam onder de hemelen die ons gegeven is tot zaligheid dan de naam van onze Heere Jezus Christus. En elke prediking waarin het kruis van Christus niet centraal staat, hoe actueel ook en hoe eigentijds ook, valt voor Paulus onder de categorie ijdelheid der ijdelheden. Het is voor Paulus ook niet een vraag of er wel of niet gepredikt moet worden. Natuurlijk, er moet gepredikt worden, want zo bouwt God zijn kerk de eeuwen door. Door het gepredikte woord. Het woord dat tot zaligheid is. De vraag van Paulus, en u hebt dat met mij gelezen vanavond, is van een heel andere orde. Het is de vraag om gebed. Met name in het derde vers biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur van het woord opent om te spreken de verborgenheid van Christus. De prediking van het evangelie, gemeente, is een zaak waarin wij allemaal betrokken zijn. Het is niet een zaak die wij uit hebben besteed aan de dominee, die krijgt er dan een respectabel traktement voor. En we geven er onze kerkelijke bijdrage voor en we mogen dan ook wel wat verwachting hebben. En we keuren de preek, de ene keer keuren we hem af en sommige mensen keuren heel vaak af, andere mensen zijn wat sneller tevreden. Maar de prediking is een zaak van ons allemaal. Als u zegt: ik heb eigenlijk zo weinig aan de preek in de kerk, moet u beginnen bij uzelf de vraag te stellen hoe dat komt. Ik zal niet gauw vergeten, mijn schoonvader, inmiddels al een geruime tijd overleden, boer in hart en nieren, hervormd ouderling, maakte nog wel eens in de week een uitstapje om kerkelijk op een andere plaats wat te horen. En op een woensdagavond in een nabijgelegen gemeente, hij ging ter kerk. Het boerenwerk was net klaargekomen. Hij kwam 1 minuut voor 7:30 in die kerk. Hij was er nog op tijd dus. Een half uurtje later begint de dominee zijn preek en vraagt: bent u voor deze man op uw knieën geweest? En dat was nu net erbij ingeschoten. Dat was er nou net bij ingeschoten. De lieve man heeft dat verhaal heel wat keren verteld, om maar te onderstrepen dat die vraag van Paulus een vraag is die ook ons vandaag de dag raakt en raken moet, bidden we meteen ook voor ons dat God ons de deuren van het woord opent om te spreken de verborgenheid van Christus. Ziet u, Paulus vraagt niet om een, zoals we dat vandaag de dag in moderne gemeenten wel kennen, een preekvoorbereidingsgroepje. In moderne gemeenten heb je dat. Ik dacht de gereformeerden daar vooral het voortouw ooit in hadden genomen. Een preekvoorbereidingsgroepje. En dan scharen er wat broeders en zusters met de dominee over de tekst die dan op het leesrooster staat voor die komende zondag. En ze denken er met elkaar wat over na. En ze zoeken wat bouwstenen. Paulus vraagt iets van een veel hoger belang. De voorbeden. Hij is begonnen met het belang van het gebed te onderstrepen. Dat doet hij niet alleen in deze brief aan de Colossenzen. Dat doet de apostel Paulus op al die plaatsen waar wij lezen in die onderscheiden brieven, Romeinen enzovoorts. Telkens maar weer onderstrepend het belang van het gebed. En ik hoop, gemeente, ik hoop dat u vanavond ook zegt, ja, terecht dat Paulus dat ook telkens weer doet, want het gebed, ik zou niet zonder het gebed kunnen, niet één dag zonder het gebed kunnen. Want het gebed is wel genoemd de ademtocht, de ademhaling van je ziel. En u kent die beelden wellicht, hè, wat een luchttoevoer is. De lucht is voor een mijnwerker, dat is nou het gebed voor een kind van God, het contact met God. Heel persoonlijk, maar ook als gemeente. Een gemeente, een kerk zonder gebed, ja wat is dat? Dat is als een leger zonder wapenen. Maar het andere, dat verhaal kent u ook wel van Maria Stuart, ver terug in de geschiedenis van Schotland, die doodsbenauwd was voor John Knox. Niet omdat John Knox fysiek zo'n sterke man was, maar een man van het gebed was. En Maria Stuart zei, die John Knox, die krijgt van alles bij zijn God gedaan. Ik ben meer bevreesd voor het gebed van die John Knox dan voor een sterk en machtig en zeer bewapend leger. En nu schrijft Paulus over dat gebed. En hij gaat ervan uit dat dat gebed er is. Houdt ook sterk aan in het gebed. En waakt daarin met dankzegging. Volhard zou je kunnen zeggen in het gebed. En volharden, dat is niet een bevlieging van het moment. Want u weet, bevliegingen die komen en die gaan ook weer net zo snel als dat ze gekomen zijn. Maar volhard in het gebed. Ook als het wel eens heel moeilijk is in je persoonlijke leven. En dat leven van alle kanten aangevochten en bestreden wordt, houd aan in het gebed. En blijf bij God als het ware aan de bel trekken. Werpt God zijn belofte maar voor de voeten, zegt Luther. En daar hebt u de machtige pleitgrond voor uw gebed, zijn beloften, waarvan Luther zei, God kan van mij dan nog wel af, maar niet van zijn belofte en dus ook niet van mij. Houd aan, volhard in het gebed en waakt daarin met dankzegging. En waken, dat doe je met geopende ogen. Ja, maar we hebben toch al als kleine kinderen geleerd Dat je je ogen sluit bij het gebed. En we zeggen dat ook tegen onze kinderen op school, in de zondagsschool en thuis. Dan zeggen we tot die allerkleinste handjes vouwen en oogjes dicht en eerbiedig zijn, want nu gaan wij bidden. Maar waken, dan moet je je ogen open houden. En gemeente, dat is ook zeer belangrijk met het oog op het gebed. Dat je weet wat er speelt in deze wereld. En dat levert ook met eerbied gezegd ons de stof telkens weer voor het gebed. Zodat je als het ware niet meer uitgebeden komt en je gaat met je gebed over de hele wereld. Wakende, Je vasthoudende aan het woord en je laten gezeggen door het woord en je laten leiden door het woord. En ook horen wat God spreekt, een antwoord op je gebed. Horen wat Hij zegt vanuit en door zijn woord. Ja, dat gebedsleven kan wel eens verslappen, dat gebedsleven kan wel eens inzinken. Kan wel eens routine worden en God beware ons daarvoor een sleurig gebed worden. En dat is nou precies wat de duivel wil, de vleugelen van het gebed verlammen, zodat we als het ware niet meer opstijgen tot boven lucht en wolken. Houd sterk aan in het gebed en waak daarin met dankzegging. Dankzegging, ook dat. Wat is er veel om voor te danken? Tel uw zegeningen. En als u dat echt doet, dan komt u handen en vingers tekort. Wat een weldaden, wat een zegeningen, wat een goedheid en wat een goedertierenheid van God. En als je dan ziet rondom je heen op deze wereld, veraf en dichtbij. Dan hou je over, gemeente, met dankzegging. En tegelijkertijd biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur van het gebed opent. En het is niet voor de eerste keer dat Paulus ook die vraag stelt. Hij schrijft aan de Thessalonicense broeders en ook zusters. Bid voor ons dat het woord zijn loop hebben, want daar gaat het om. Dat het woord zijn loop hebben in deze wereld en dat het woord zijn kracht doet in onze tijd. Bid voor ons. Als nou iemand klaagt, en in een kleine gemeente ben je al heel snel aan de beurt voor een taak, maar in een grote gemeente, ik heb een gemeente gediend zoals Katwijk, 10 hervormde predikanten, 5 grote kerkgebouwen, 1000 kerkgangers iedere zondag. Nieuw Lekkerland, 1200 kerkgangers, zondagsmorgens 1000 kerkgangers, 's avonds. En er waren er wel mensen die zeiden, ja, ik word nooit ergens voor gevraagd. Wat zou je dan willen doen en wat zou je dan... Dan hebben ze tegenwoordig talenten van die tests, hè, van die testgaventests. Ik zeg daar nou niet direct iets verkeerds van. Maar gemeente, er wordt niemand voorbij gezien, waakt, bid voor ons... Opdat God ons de deur van het woord opene. Ik denk terug aan een moment ver in de geschiedenis van Israël, de oorlog met de Amalekieten. En u weet, daar waren frontsoldaten. Maar u weet, de belangrijkste plaats was daarboven op de berg waar Mozes bad tot God. En die armen omhoog, zie ze maar eens omhoog te houden. Al die tijd, want zolang die handen omhoog waren, die armen omhoog waren, werden er overwinningen behaald op de Amalekieten. Hou ze maar eens lange tijd omhoog en Mozes had ondersteuning nodig. Hur en Aarons, en dan zeggen we wel eens in de gemeente, hebben wij ze ook nodig, Hurs en Aarons. Misschien wel iemand die niet eens meer in de kerk komen kan, die meeluistert nu of later deze dienst hoort. En die misschien wel in een stoel, in een rolstoel of op een bed ligt. Wat kan ik nou eigenlijk nog betekenen in de gemeente? Nou, daar hebt u het. Een Hur en een Aaron. Bid voor ons dat God ons de deur van het woord opende om te spreken de verborgenheid van Christus. Dat schrijft deze apostel Paulus aan de gemeente van Colosse waar hij nooit geweest is. Nooit geweest. Ook helemaal niet belangrijk of Paulus daar nou wel of niet geweest zou zijn. Maar die gemeente is hem lief en dierbaar. De broeders en de zusters in de Here, die op hun beurt Paulus wellicht ook nooit gezien en ontmoet hebben. Paulus die gevangen is in Rome. En dan moet u zich die gevangenschap niet voorstellen zoals die gevangenis in Filippi, waar Paulus ook ooit in terecht gekomen is. Die vunzige binnenste kerker. U moet maar denken aan een situatie van hoe zouden we dat zeggen, bewaring. huisarrest. Zoals we in onze tijd dan de enkelband wel kennen. Dat iemand niet in de gevangenis zit, maar met een enkelband vrijheidsbeperking is opgelegd. En zo zit Paulus daar in zijn huis, dat gehuurde huis, leest u in het eind van Handelingen 28, in dat gehuurde huis 2 jaar lang in Rome. En als hij dan daar naar die deur kijkt, ik zou me kunnen voorstellen dat Paulus ineens denkt aan allerlei andere deuren. En zo komt op zijn vraag, die ons ook deze avond dan bezighoudt en bezig mag houden. En er zijn wat deuren, gemeente, die potdicht kunnen zitten als wij het beperken tot ons onderwerp vanavond. Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur van het woord opent. En dan begint het, laten we nou eens zeggen, dan begint het op maandagochtend bij de dominee die gaat denken, ja het is zo weer zondag, tekst. Nou ja, wel wat makkelijk als je een vervolgserie hebt. Maar dan nog moet je een kerntekst hebben. En je moet er weer wat in gaan zien. Hem in gaan zien. Jezus Christus. Want daar gaat het om. Zoals Spurgeon zegt. Vanuit elk gehucht in Engeland loopt een weg naar Londen. Het is wel eens soms zoeken om die weg te vinden naar Londen. Maar zo loopt er ook vanuit elke tekst, zegt Spurgeon, een weg naar Christus. Nee, dat zien we niet altijd zo. Luther zegt, dan moet je maar net zo lang kloppen op die tekst totdat hij, Christus, eruit komt, want het gaat om hem. Dat is de prediking. Predikt het evangelie, alle creaturen. De naam van de Heere Jezus Christus. Hij moet centraal staan in de prediking en anders is het een gemiste kans. Bid voor ons dat de deur van die tekst open gaat en dat Christus eruit komt in zijn heerlijkheid en schoonheid als die koning van wie we gezongen hebben in Psalm 45. Maar gemeente, nu verder. En dan denk ik aan die dominee aan wie gevraagd werd en dat was een oprecht gemeende, oprecht gestelde vraag. Hoe komt u nou aan uw preek? Dominee, hoe komt u aan uw preek? En dan zegt die dominee, hoe kom ik er van af? Hoe kom ik er van af? Zijn er afnemers? Zijn er mensen aan wie ik hem, het lam Gods Jezus Christus, kwijt kan? Bid, vraagt Paulus, dat de deuren open gaan niet voor de wereld. Zoals in de gemeente van Laodicea, leest u van in Openbaring 2 of 3, waar staat het daar ergens? Waar de deuren open stonden, en dat is ook wel goed. Maar het was niet goed dat de geest van de wereld die gemeente inkwam en daar steeds meer zeggenschap ging krijgen. Het gaat om de Heilige Geest. Om een gemeente die door de Heilige Geest bezet en beheerst wordt. Het gaat om de prediking van het evangelie Jezus Christus en een gemeente waarin hij zichtbaar is. En levens waarin hij zichtbaar is. Jezus Christus om wie ik een gebondene ben. Nou, ik heb u al gezegd, de apostel zit gevangen daar in Rome. Ik ben een gebondene. Maar het woord van God is niet gebonden. En dat schrijft Paulus. En dat is, gemeente, de hele geschiedenis door al zo vele malen bevestigd dat het woord niet gebonden is. Er zijn wat mensen op de brandstapel terechtgekomen om het getuigenis dat Jezus Christus de Heere is. En ook vandaag de dag in Noord-Korea, je moet maar moslim zijn in Saoedi-Arabië en het licht gaan zien en je bekeren tot de Heere. Dan word je gebonden, dan word je gedood, dan word je vervolgd. Maar het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Het woord is niet gebonden. En het gaat voort en God gebruikt het getuigenis wat ook in gevangenissen klinkt. Om anderen weer te brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Ik heb u al gewezen op Handelingen 28, het slot waar staat dat Paulus dus 2 jaar in een gehuurde woning daar zat in Rome. Vrijheidsbeperking was opgelegd, maar hij mocht mensen ontvangen en ontving mensen en sprak in alle ruimte en rust zijn vrijheid over dat ene wat zijn leven beheerste en bezette, Jezus Christus. Waar hij vol van was. En God heeft het gezegend. En u zegt de kanttekening op de Statenbijbel bij onze tekst. Als Paulus vraagt, bidden de meteen ook voor ons, dat God ons de deur van het woord opene, dan vraagt hij om vrijmoedigheid en hij vraagt om gelegenheden om te spreken over de Heere Jezus Christus. Doen wij dat ook, gemeente? Doen wij dat ook? Om beide vragen, vrijmoedigheid en gelegenheid om Jezus Christus en die ene weg tot behoud en zaligheid ter sprake te brengen. Doen wij dat ook? Straks dan moet ik voor de keizer staan. Nou ja, daar heb je zelf om gevraagd, Paulus, want je hebt immers een verzoekschrift ingediend om voor de keizer je te mogen verantwoorden. En straks dan sta je voor die keizer. En opdat ik nou niet met mijn mond vol tanden sta, bid meteen ook dat mij een geopende deur gegeven wordt. Gelegenheid, vrijmoedigheid, om daar die heidense keizer, die als een God verheerlijkt en vereerd wordt, te confronteren met hem die de koning der koningen is en die het verlorene zoekt, het lam Gods Jezus Christus. Hij die het leven is en het leven geeft. Bid dat er een deur open gaat als ik daar sta, oog in oog met die keizer. Ja, David bad, Heere, zet een wacht voor mijn lip, heb Psalm 141 en behoed de deuren van mijn mond, opdat, u kent dat wel, ook zelf wel, denk ik, dat er niet iets uit je mond flapt, waarvan je later zegt, dat had ik zo niet moeten zeggen. Paulus vraagt om een geopende mond, en die God vervult met een heerlijk getuigenis. Hij weet wat een gesloten deur is, maar hij weet ook wat een geopende deur is. Daarover heeft hij geschreven aan de Korintiërs. Mij is een krachtige deur geopend in de Heere, een grote en een krachtige deur. En dat heeft hij ook mogen ondervinden in Thessalonica en in Troas. Bid voor mij dat God mij de deur van het woord opene, opdat ik in alle vrijmoedigheid spreken over Christus. Nou ja, Paulus, kom. Paulus, jij die voor zoveel hete vuren hebt gestaan, jij die zo'n bekwaam prediker bent, jij die zo vervuld bent van het heil, heb jij dat nou allemaal nog nodig? Jawel, dat heb ik nodig, schrijft Paulus. Jawel, maar waar 2 of 3 in de naam van de Heere bijeen zijn, daar, ja, die belofte ken ik en die belofte, daar leef ik ook bij. Maar die beloften van God, die worden pas werkelijkheid in de weg van worstelen. Nee, die Paulus schudt niet zomaar de preek uit zijn mouw. Soms lijkt het wel eens dat een dominee dat doet. Maar gemeente, dan weet u vaak niet wat een worstelstrijd daaraan vooraf is gegaan. En als een dominee inderdaad de preek zo wat uit zijn mouw schudt, dan rijdt hij binnen de kortste tijd op allemaal oude stokpaardjes rond. Want de Heilige Geest beloont geen luiheid. Ik denk aan die dominee, oude dominee, die in de kring van de broeders vroeg, hoe gaan wij nou de preekstoel op? Ja, hoe gaan wij nou de preekstoel op? Hoe bedoel je dat? Nou, zegt die dominee, gaan we de preekstoel op als een fariseer. We zijn opgeleid, we hebben een roeping van God. Wij zijn ambassadeurs van Jezus Christus. Of gaan we die preekstoel op als de tollenaar? O God, help mij. Je hebt allemaal voorbereid. En natuurlijk, als het goed is, dan verlangt een door God geroepen en aangevuurd prediker, een door God gezonde prediker, dan verlangt hij om het evangelie bij elke gelegenheid weer te proclameren. Maar gemeente, met mij staan er elke zondag heel wat dienaren van het woord, schuchter aan de voet van dat, van die kansel bij de opgang van dat trapje. En als iets een mens klein maakt, weet u dat, dan is dat kanseltrapje. Wie u hoort, zegt Jezus, die hoort mij. Dat is nogal wat. En Ezechiël zegt: meer dan eens het bloed zal van uw hand geëist worden. Wee mij als ik niet spreek naar de schriften. Wee mij als ik iets achterhoud. Wee mij als ik u bedrieg. Wee mij als ik niet spreek. Twee wegen, drie stukken, één naam. En wee mij als ik niet achter u aandring, zoals een herder het betaamt. Vandaar, bid voor mij, bid voor ons, dat God ons de deur opent in het woord en voor het woord. Want het gaat om dat woord, niet dat ik mijzelf, ik moet niet met mijzelf komen, maar ik ben een gezant van Christus wegen, een verbi divini minister. Vroeger zag je dat wel wat vaker dan tegenwoordig achter een domineesnaam staan, hè? VDM. VDM. Verbi divini minister, een dienaar, niet een heerser, maar een dienaar van het goddelijke woord. En bij dat woord, ja, dan denk je aan die 66 Bijbelboeken, waarvan in de afgelopen week, of was het de voorgaande week, een hoogleraar in het Oude Testament zei: ja, die 66 Bijbelboeken, dat hangt als loszand aan elkaar en het een heeft niet met het ander te maken. Dat is dan een hoogleraar in het Oude Testament. Maar wij belijden de eenheid van de schriften. En wij belijden met de kerk der eeuwen dat de Heilige Geest spreekt met twee lippen, het Oude en het Nieuwe Testament. En die twee zijn één. Het woord van God, onze Bijbel. Geen eerlijker boek, gemeente, in heel de wereld dan je Bijbel. Want uw Bijbel zegt precies hoe het er met u en met mij voor staat. En hoe het er met onze tijd voor staat. En wat nodig is. Het woord, en dan denk ik vooral aan het vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. Het woord dat vlees geworden is, God die afgedaald is, ons vlees en bloed aannam en in onze armoede, ellende en verlorenheid neerdaalde om over te doen wat geen mens meer kan doen. Bid voor ons, dat God ons de deur van het woord opene om te spreken de verborgenheid van Christus. De verborgenheid. En dan staat er in het Grieks het woordje mysterie. En mysterie, ja, dat associëren wij al vaak met iets geheimzinnigs. En gemeente, dan moet u weten dat er in die tijd dat Paulus deze brief schrijft, nogal wat van die rondtrekkende evangeliedienaren tussen aanhalingstekens waren. Mensen die zeiden die Paulus niet te vertrouwen. Wij hebben inzicht in de leer. En ze predikten een leer waarin de mens op zichzelf werd teruggeworpen en niet op Christus. Iets heel geheimzinnigs, en je moest als het ware een ingewijde zijn in die leer om het te verstaan, om het te begrijpen. Je moest op een bijzondere wijze verlicht zijn. Nou, zegt Paulus, geloof het niet. Maar wat bedoelt de apostel dan als hij bidt om een geopende deur om te spreken de verborgenheid van Christus? En u hebt dat ook wel eens gehoord, denk ik, oudere mensen, zeker. Er werd vroeger nog wel eens gezegd, Christus is de meest verborgen persoon in de heilige drie-eenheid. Wat Paulus bedoelt is heel eenvoudig dit. Het is een onbegrijpelijk wonder dat God naar deze wereld is gekomen, dat Jezus Christus ons vlees en bloed heeft aangenomen. Een onbegrijpelijk wonder, de liefde van God die het verlorene zoekt. Er is niemand rechtvaardig tot niet één toe, schrijft Paulus in Romeinen 8. Maar God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En dat is het. Onbegrijpelijk, die liefde van God, die zo lief gehad heeft deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou ja, dat weten we allemaal wel, domme. Ja, weet u het echt? Weet u het echt? Is u ook een wonder geworden? En leeft u uit en van dat wonder van de genade van God? Want dat is, gemeente, de prediking. De prediking van hem die in de wereld gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Nee, het gaat niet om wat wij gedaan hebben, op wat wij zouden doen, zouden kunnen of moeten doen, maar het gaat telkens weer om wat God deed en God gedaan heeft. En dat u en ik en jij daar nou amen op zeggen. Ik heb hier misschien wel eens eerder gezegd, in de setting waarin ik ben opgegroeid, confessioneel, zongen wij stevast, zonder enige aankondiging als de schriftlezing was gedaan, daar zette de organist in en we zongen die laatste regels uit dat oude gezang. Amen, goddelijk evangelie, amen, zegt mijn ziel hierop. En dan dacht ik als jongen wel eens, wat is dat toch eigenlijk prachtig verwoord, want daar gaat het om. Dat mijn ziel amen zegt op het evangelie. Kolbrugge zegt, bent u met het lam tevreden, zo is God met u tevreden. En dan hoeft er, mag ik het eens ouderwets zeggen, geen nagelschrapje, er kan ook geen nagelschrapje van mij meer bij. Amen, goddelijk evangelie. Die prediking, gemeente, daar gaat het om. En dan denk ik aan Petrus, de preek van Petrus in Handelingen 2... Ik heb ook dit jaar wel eens gedacht, als die preek nu niet ons overgeleverd was in het Nieuwe Testament, maar op een andere manier tot ons was gekomen. En hij zou dus niet in de kanonieke boeken staan, dan zouden wij zeggen, nou die preek van Petrus. En we zouden het vervolg niet weten van die 3000 bekeerlingen, dan zouden we zeggen, die preek van Petrus, nou dat is helemaal niks hoor. Allemaal citaten, zo droog, allemaal aanhalingen. En ondertussen 3000 bekeringen. Wat was het wonder? De Heilige Geest. De Heilige Geest die deuren opende. En daarom bid met ons en bid voor ons dat God deuren doet opengaan opdat wij spreken en de gemeente hoort en zich zalig hoort. Paulus schrijft hier in het meervoud ons en die ons, dat zijn die medestrijders Epaphras die gewerkt heeft in de gemeente van Colosse en Timotheus en noemt u ze maar op en dat gaat door tot op de huidige dag. Al die prekenmakers en al die verschillende mensen die de preek zondags weer horen met hun vragen en met hun behoeften. En ook de prediker heeft wel eens zijn vragen. Komt de preek aan, komt de preek over, hoe vindt u dat er gepreekt moet worden? Werp uw brood op het water. Sla de hand aan de ploeg in afhankelijkheid van de Here. Komt de preek wel over? Gemeente, dan moeten deuren open gaan, ook onder de preekstoel. En dan kom je erachter als dominee dat jij die deuren niet opent hoor. Je kunt misschien zeer taalvaardig zijn. Je kunt de mensen boeien. Je kunt op je hoofd gaan staan en je kunt schreeuwen en je kunt roepen en je kunt van alles en nog wat. Maar het is God uiteindelijk die de deuren opent, vandaar bidt. Met ons en bid voor ons dat God ons de deur van het woord opene, opdat Christus intocht houdt. En als dat gebeurt, gemeente, Daar hebt u ook uw voorbereiding in de week. En dat begint ook al op maandag. En dan gaan we het merken dat die geest vaardig wordt over het woord. De crisis van de kerk is wel genoemd en is wel geduid als de crisis van de prediking. En dat raakt ons dus allemaal. Nou heb ik u gezegd, ik ben wat opgegroeid in de midden-orthodoxe confessionele sfeer. En ik heb gezien hoe de kerken leegliepen in die sector, in dat segment. En ik heb ook gezien alle remedies en alle hulpmiddeltjes die men van stal haalde. Jeugddiensten, gezinsdiensten en school- en kerkdiensten en koortjes en gospelkoortjes en gepoederde en ongepoederde dames met hun gedichten en liedjes enzovoorts, maar het hielp allemaal niets. En dan hoop je één ding, en dat heb ik vaak gehoopt, dat de gemeente de crisis zou onderkennen en op de knieën zou terechtkomen om het gebed van de Heilige Geest. Want als dat gebeurt, gemeente, als de Heilige Geest loskomt, als ik het zo mag zeggen, dan gebeurt er wat, dan gaan we acht geven op het woord van God. En we raken er en we weten ons er helemaal bij betrokken, we voelen het gaat over mij. Het is een woord voor mij. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om behouden te worden? En ziet u dan kan de Heilige Geest ook Christus kwijt. Bid voor ons. Ik preekte enige tijd geleden een andere tekst, maar op een of andere manier, na afloop, hield iemand mij aan en zei: dominee, ik wil u wat vertellen, jonge knul. En zegt: dat moet u nou niet verder gaan vertellen, want daar gaat het helemaal niet om. Maar wij komen met wat jongeren elke week bij elkaar en dan bidden we. Nou, dat vind je toch geweldig om te horen. En waarom bidden jullie dan? Waarvoor bidden jullie dan? Dan bidden we voor de nood in de wereld en voor de zieken in de gemeente. En we bidden dat er deuren open gaan voor het woord. Dat mensen tot bekering komen. Zegen valt op het werk van de evangelisatiecommissie. En al die mensen in de rand van de kerk die op het punt staan te verdwijnen, dat die geraakt zullen worden door het woord. We bidden om een revij. We bidden om een opleving, een opwekking. Nou, geweldig toch, gemeente. Geweldig toch. In een van mijn gemeenten, daar waren nogal wat gebedskringen, ontdekte ik kort na mijn aantreden in die gemeente. En ik moet u eerlijk zeggen, ik was daar niet mee vertrouwd. Ik vond dat maar een beetje, denk je, is dat nou niet allemaal wat evangelisch en zo? Allerlei kringen die bij elkaar kwamen. En daar waren ook oude dames. En ik moet dan aan hen denken vanavond, ver in de 80. En die kwamen ook bij elkaar, maar niet om te bidden. Die kwamen bij elkaar om te breien en te handwerken. En dat deden ze met een goed doel voor de zending. Geweldig. Maar die dames die spraken ook over die gebedskringen. En ja, wat vind jij er nou van? Wat denk jij er nou over? Ja, vroeger was dat allemaal niet. En dan zegt op een dag, dan zegt een van die dames: ja, wij zitten nou wel daarover te praten en te veroordelen, maar doen wij nou niet verkeerd? En ze kreeg vrijmoedigheid en zei: lieve zusters, laten wij straks samen een stuk uit de Bijbel lezen en een gebed doen. En die handwerkkring bleef een handwerkkring en werd tegelijkertijd ook een gebedskring. En we merkten het in de gemeente, het vele gebed wat er was voor zieken en voor gezinnen en huwelijken, waar grote spanningen waren. En er gingen deuren open voor en in de prediking. En nu ga ik eindigen, gemeente, met een woord van dominee van professor Schilder, de man van de vrijmaking 1944, dat was geen goede zaak. Maar die Schilder was wel een zeer bekwaam theoloog. En Schilder heeft wel eens gezegd in verband met het gebed in de gemeente: wie niet werkt, zal niet eten. U vindt dat misschien een beetje gek gezegd, dan zeg ik het anders. Als u ons vol bidt, zullen wij u vol preken. Amen. Inte, laat ons nu samen danken en bidden. Heere God, heb heel hartelijk dank voor wat u ons schonk op deze dag een en andermaal. Waar de schriften opnieuw open gingen. En uw voedsel legde om onze levensboom. Ons ook toerusten met het oog op de dagen die volgen. Toerusting om de nieuwe week weer in te kunnen gaan vanuit uw huis en vanuit uw woord. Ik wil er zelf de naprediker van zijn, zodat het woord niet vervluchtigt en het goede zaad van het evangelie niet wordt weggepikt door de vogelen uit de afgrond, maar laat dat woord van u, dat gestrooide zaad, ontkiemen en tot wasdom komen. Gedenkt u ons als we deze plaats verlaten, neem ons bij de hand, wilt u met ons gaan ook in en door deze week. Heere God, en vorm onze harten zoals u ze hebben wilt en doe ons leven uit en bij het volbrachte werk tot eer van u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende vers van Psalm 89 als onze slotzang. Gemeente, uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.